Het is grappig met die Sidra van de Week, want ik heb al een keer bij u gesproken toen de Sidra Jitro was. En toen hebben we over Jitro nagedacht. En we gaan natuurlijk niet hetzelfde doen. Die Jitro is natuurlijk een heel bijzonder iemand. Ik ben daar toen ook mee geëindigd dat hij komt daar natuurlijk met Tsippora, de vrouw van Mozes, Moshe, en de twee zonen. Komt hij daar bij de berg, want ze zijn ondertussen bij de berg gekomen. Hij zit eigenlijk is die gebeurtenis Jitro, die Sidra Jitro, die zit tussen twee grote gebeurtenissen in. De uittocht uit Egypte, en dan zijn ze gekomen tot aan de berg. En dan gaat er natuurlijk iets heel groots gebeuren, dat weten we, want daar denken we vanmorgen aan. Want dat is het wonderlijke, die Sidra Jitro, die begint met het verhaal van Jitro. En dan komt de 10 woorden. Dus eigenlijk de kern van wat we Torah noemen, de onderwijzing. De kern van de onderwijzing komt eigenlijk in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 19 en 20. En die Sidra Jitro is dus heel wonderlijk dat genoemd is naar zo iemand die uit Midjan kwam. En dat dus die 3 hoofdstukken, de komst van Jitro. We hebben daar toen over nagedacht, die Jitro die komt en die brengt Mozes vrouw en zonen mee. En ik heb toen geëindigd met dat het heel wonderlijk is eigenlijk. Mozes had een Midjanitische vrouw. En je zou zeggen dat is eigenlijk een voorafschaduwing van dat er nog veel meer bij zullen komen. Die zonen van Mozes die waren ook niet besneden. Dat weet u, als hij dan op weg gaat, dan komt er die enorme ontmoeting in die karavanserij, in die herberg. En dan moeten die zonen nog besneden worden. Maar als ze daar dan zijn, dan worden ze ook totaal in het volk ingelijfd. Ik ben geëindigd toen met te zeggen, als je in kronieken leest over die twee zonen van Moshe, dan lees je hoe dat nageslacht van die zonen volledig bij de stam van Levi worden gerekend en hoe ze zelfs een heel belangrijke functies krijgen daar in de tempeldienst onder koning David. Nou, en ik heb het ook meteen vergeleken met onszelf, dat wij worden ook in die edele olijf van Israël ingeënt. Hè? Daar worden we opgeënt. We mogen daarbij komen. En je ziet het ook in die geschiedenis dan zelf. Jitro wordt daar niet een beetje welkom geheten, maar echt helemaal erbij gehaald. Hè? Hij erkent ook de God van Israël, die is God. De Heer, die is God, zegt hij. En de oudsten van Israël komen samen en eten met hem. Moshe, Aaron en alle oudsten samen aten met Jitro. Hij mag er helemaal bij zijn. En dan komt het zelfs zover dat Jitro Mozes allerlei aanwijzingen ook nog geeft. Dat was een verstandig man. Moshe is de hele dag bezig. Hij ziet hem de volgende dag de hele dag bezig, hè. En is maar bezig met recht spreken en maar ordeningen geven en het alles overal een beetje leiding aangeven. En hij doet alles in zijn eentje. En die Jitro zegt, jongen, dat doe je helemaal niet goed. Dat doe je helemaal niet goed. Je moet dat delegeren. Dat moet je delegeren. Je moet een heleboel jonge mensen bij inschakelen. Veel meer, want dat gaat natuurlijk niet goed op deze manier. Jij moet de zware zaken, zo staat het er, je moet de zware zaken zelf doen. En al het andere moet je delegeren. Oversten over 1000, oversten over 100, over 50 en zelfs oversten over 10. Kleine groepen, zo moet je het indelen. En Mozes doet het, staat er. Hij doet het. Nou, en dan gebeurt dus daarna, als Jitro weg is, dan komt er in dat indrukwekkende wat we vandaag juist gelezen hebben. Dat die berg die komt daar in rook en vuur te staan. En Moshe moet naar boven. En Moshe krijgt die samenvatting, zou je kunnen zeggen, van de onderwijzing in die 10 woorden. En nou is het natuurlijk zo wonderlijk. Wij lezen dat iedere keer weer. En er zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja, maar die wet, die is toch aan Israël gegeven. Die is toch niet voor ons. We zijn toch onder de genade. Hè? Ja, en daar wil ik het vanmorgen eigenlijk over hebben. Dat wordt alsof je dat kunt uitspelen tegen elkaar. Kijk, Ik neem u even met een tussenstapje, want ik ga straks naar een brief van Paulus toe. Maar even een tussenstapje voor de aardigheid. De bergrede. Die bergrede heet natuurlijk niet voor niks bergrede, want dan staat Jezus ging de berg op en dan gaat hij die rede houden. En u begrijpt meteen waarom hij die berg op gaat. Want dat is natuurlijk in het kader van de Sidra Yitro. Kijk, daar, die samenvatting van Torah, die 10 woorden, die worden daar vanaf de berg gegeven. En Jezus doet zijn eerste grote rede bij Matthäus dan ook vanaf de berg. En die heet dus niet voor niks bergrede. En wat zegt hij nou in die bergrede in Matthäus 5? Nou, dan zegt hij dit. Een prachtige tekst, u kent hem vast wel. Maar het is goed om hem even te lezen. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Vers 17 van Matthäus 5. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, amen, staat daar, hè? Want amen, ik zeg je, voordat de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de Torah, voordat alles zal zijn geschied. Wie dan één van de kleinste van deze geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze doet en ze leert, die zal groot heten in het koninkrijk van de hemel. Ja, ik denk altijd bij mezelf als ik dit lees, heb je andere getuigen nodig? Zou iemand een andere getuige kunnen oproepen die dit beter kan zeggen dan de mond der waarheid zelf? Jezus zegt het zo, Yeshua zegt het zo. Niet één tittel en niet één jota zal vergaan van de Torah voordat alles zal zijn geschied. Wie dan één van de kleinste van deze geboden ontbindt en de mensen zo leert, die zal zeer klein heten in het koninkrijk van de hemel. Ja, maar zei iemand tegen me, ja, maar de brieven van Paulus. We hebben toch de brieven van, ja, heb je wel eens de brieven van Paulus goed gelezen dan? Dan moet je dus de tien woorden in je gedachten nemen. En dan moet je die brieven van Paulus dus lezen met de 10 woorden in je gedachten. Dan kom je ze bijna in elke brief tegen. Ik geef een simpel voorbeeld uit de Efezebrief. Als Paulus dan voorschriften geeft aan het volk, dus aan de gemeente, dan zegt hij, nou, dan gaat hij voorschriften geven over hoe je je vader en moeder moet liefhebben. En u denkt meteen, zegt Paulus, ja, in de Efezebrief, in de Kolossebrief, schrijft Paulus over het liefhebben van je vader en moeder. En dan zegt hij er ook wat bij over de vaders. Vaders, wees niet al te hardvochtig tegen je kinderen, opdat ze niet verbitterd raken. Dat is heel opvallend. Tot 2 keer toe worden de vaders aangesproken bij Paulus. Tot 2 keer toe de vaders. Die schieten het makkelijkst in de fout blijkbaar, als het om de opvoeding gaat. Ik kan er ook niks aan doen, want ik ben zelf natuurlijk ook vader. Maar Paulus spreekt 2 keer de vaders aan. Dus die moeten oppassen. Ja. Maar ik geef een simpel voorbeeld, nog een ander uit de Efezebrief. Dan zegt Paulus, in Efeze 4, we hoeven het niet op te zoeken, want het gaat zo wel uit het hoofd. Efeze 4 vers 28, dan zegt hij, wie een dief was, stelen niet meer. Dat citeer ik nu uit de Efezebrief, hè? Wie een dief was, stelen niet meer. U denkt, wat is dat nou voor raas, wat ga je nou zeggen, Paulus? Ja, wie een dief was, stelen niet meer. En u denkt meteen, je steelt niet. U denkt, ja, dat hij haalt gewoon het gebod aan. Natuurlijk, net als Jezus net tegen die, gij zult niet stelen, gij zult niet echt breken, eer je vader en je moeder. Dat haalt Jezus aan tegen die jonge man. Matthäus 9, die we net gelezen. Paulus zegt, wie een dief was, stelen niet meer. En u denkt, nou dat is mooi, dat is dan het gebod, dat is de opdracht. Ja, maar, ja, nou, dan moet ik u alleen dit zeggen, er staat een komma achter. Er staat, wie een dief was, stelen niet meer, komma. Maar hij spanne zich in om met zijn handen goed werk te doen. Oké, dus de volgende stap. Dus je moet niet stelen. Ja, maar Paulus gaat er nog even op door. Die zegt, weet je wat je moet doen? Je moet je met je handen inspannen om goed werk te doen. Nou, je denkt, dat is al heel wat. Wij vinden dat al heel wat als iemand via de reclassering, als iemand dan niet meer steelt en hij wordt iemand die met zijn handen goed werk doet. Ja, maar dan is hij nog niet klaar. als het om de navolging van Jezus gaat. Er staat nog een komma in dat Efeze 4. Er staat nog een komma. Wat staat erachter? Opdat hij iets kan meedelen aan de behoeftigen. Ach. Kijk, als het gaat om de navolging van Jezus, gaat het natuurlijk om de Torah. Je steelt niet. Dat doe je niet. Maar tegenover stelen staat, als het om de woorden van Jezus gaat, niet stelen. Maar tegenover stelen staat, als het om de woorden van Jezus gaat, mededelen. Opdat hij iets heeft mee te delen aan de behoeftigen. Kijk, dat is een ander leven. Dan is het leven op zijn kop komen te staan. Het is al heel mooi natuurlijk als een dief niet meer steelt. He? Het is al heel mooi als je dat geleerd hebt uit Torah. Maar het wonderlijke is, er gaat pas werkelijk iets veranderen als je gaat uitdelen. Als je gaat meedelen van wat jij hebt, van jouw overvloed. Als je kunt delen met anderen. Kijk, die brieven van de apostel Paulus, die staan vol met Torah. Die staan vol met Torah. En we pakken vanmorgen nog een stukje, een enkel vers waar ik met u over na wil denken, uit de Romeinenbrief. Romeinen 13. En daarvan lezen we dus versen 7 tot 10. Romeinen 13. Betaal aan allen het verschuldigde. Belasting aan wie belasting. Tol aan wie tol. Ontzag aan wie ontzag. Eerbetoon aan wie eer toekomt. Aha, dus betaal aan iedereen het verschuldigde wat je ze verschuldigd bent. Wees niemand iets schuldig. Dus zorg dat dat allemaal in orde is. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, die heeft de Torah vervuld. Oh, dus die Torah moet vervuld worden. Jazeker. Jazeker. Alleen, ik heb het u net al laten zien uit de Efezebrief. Dat is van een niveau, ja, dat gaat nog eventjes. Dat vraagt nog iets meer. Wie de ander lief heeft, heeft de Torah vervuld. Want de geboden. En daar komen ze weer. Je zult niet echt breken, je zult niet doodslaan, je zult niet stelen, je zult niet begeren. En welk ander gebod er ook is. Ze worden samengevat in dit ene woord. Je zult je naaste lief hebben als jezelf. De liefde, die doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de Torah. Daarom is de liefde de vervulling van de Torah. Want de liefde doet de naaste geen kwaad. Kijk, er is over die brieven van Paulus van alles gezegd in de loop van de eeuwen. Hij is vaak verguisd, Paulus. Ja, want ja, die was allemaal zo wettisch en zo. Maar ook was ook allemaal zo streng en zo. Nou, ik weet niet of u het streng vindt. Straks mag u dat tegen me zeggen, maar wat heeft die brief aan de Romeinen niet teweeg gebracht? Van Augustinus tot Luther. Ja. En Menno Simons tot Karl Barth. Die Karl Barth mag je trouwens ook rustig tot de evangelische rekenen. Het was een grote doper, dat weet u. Daar is hij toe gekomen in de loop van zijn leven. Dat is het wonderlijke. Ja. In 1967, het laatste deel van zijn dogmatiek gaat over de doop. En dan is hij tot dat inzicht gekomen van, ja, dat we volwassen moeten dopen. En daar is hij om verguisd natuurlijk, u begrijpt het wel. Een tijdje geleden schreef Bert Keizer in Trouw dat hij niet kon geloven. Hij komt uit een katholieke achtergrond. Hij kon niet geloven wat hem door een vriend tijdens een wandeling was verteld, dat de brieven van Paulus ouder waren dan de evangeliën. Ja, zo weinig zijn we ermee opgevoed. Ja? Dat we niet weten hoe oud die brieven van Paulus zijn. Die eerste die is al van 47 na Christus. Ja? Dat is 14 jaar na de dood van Jezus. Die brieven van Paulus zijn zeer oud. Met een oud getuigenis. Hij heeft de oorspronkelijke weg van Jezus zeker niet omgebogen. Hij heeft het juist gezien als het om Torah gaat. Al 2000 jaar lang houden mensen zich met die brief van de Romeinen bezig. Wordt die gelezen, wordt erover nagedacht. En als je hem leest, dan is hij altijd altijd weer verrassend. Dat is het wonderlijke met de Robijnenbrief. Een prachtig verhaal van die dominee, die komt bij die oude mevrouw. En die vrouw die zit in de Bijbel te lezen. En hij zegt, wat leest u? Ze zegt, ik lees de Romeinenbrief. Hij zegt, nou, zou u niet eens wat makkelijkers willen lezen, want het is eigenlijk wel veel ingewikkeld. En dan komt de volgende keer weer, zat ze weer in de Romeinenbrief te lezen. Ze zegt, ik hou het toch maar bij de Romeinenbrief. Ja, ik hou het toch maar bij de Romeinenbrief. Kijk, die brief heeft een bijzondere functie gehad ook in de geschiedenis. Ook, ik noemde u Karl Barth, dat is een beroemde theoloog, maar in zijn leven had die brief ook een belang. Hij oogst daar die Eerste Wereldoorlog. En hij had gestudeerd in Duitsland. En die hele kudde van hoogleraren aan die Duitse universiteiten. Het is net zo gegaan als in de Tweede Wereldoorlog. In de Eerste Wereldoorlog staat die hele kudde. Staat allemaal achter koning Wilhelm I met zijn oorlog. Ja. Al die grote theologen waar hij les van had gehad. Die stonden allemaal achter de keizer met zijn oorlog. Net als 98% van de hoogleraren in de Tweede Wereldoorlog in Duitsland achter de Führer stonden. 98%. Laat u niets wijsmaken. Kijk, ik heb niets tegen studeren. Ik vind het zelfs heel erg belangrijk dat er gestudeerd wordt. Mijn vader zei, wie niet studeert is niet bekeerd. Ja, dat zei mijn vader. Wie niet studeert is niet bekeerd. Dus, bedoel, ik heb niets tegen studeren. Maar u moet niet denken wat die liberalen zeiden in de 19e eeuw. Sticht scholen en je kunt de gevangenissen sluiten. Ik zeg altijd, sticht scholen, je krijgt intelligente misdadigers. Dus, nee, bedoel, dat is natuurlijk flauwekul. Dan zou je de zonde kunnen uitbannen. Dat gaat u niet lukken. En zeker niet ook door wetenschap. 98% van de wetenschappers stond achter de Führer toen de oorlog uitbrak. Ja, 98%. Oké. Maar Barth had dit door. Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog. Hij was zeer teleurgesteld. En wat dacht hij? Ik moet me heroriënteren. Ik moet me heroriënteren. En weet u wat hij dacht? Ik moet beginnen bij Romeinen 1. Gewoon die hele Romeinenbrief nog eens doorwerken. Daar hebben we dat commentaar van Barth op de Römerbrief aan te danken. Aan die beweging. Begrijpend, ik moet opnieuw beginnen. Ik moet gewoon zelf opnieuw beginnen bij het begin. Vandaar dus ook een stukje uit die zo heel verschillend gewaardeerde brief. Een heel klein gedeelte. Paulus heeft hoofdstukken lang geschreven over de situatie van alle mensen. Joden en Grieken, over Jezus en de geest, over het volk Israël, waartoe die zelf ook behoorde, die bekende hoofdstukken 9 tot en met 11. En dan zijn er die slothoofdstukken, de hoofdstukken 12 tot en met 16 van de Romeinenbrief. En daar daalt hij af, zeg ik altijd. Daar daalt hij af, zou je kunnen zeggen, naar het gewone leven. En wonderlijk genoeg zijn juist dit de hoofdstukken die in de theologie de minste aandacht krijgen. Dat is het wonderlijke. Die hoofdstukken 7 en 8 krijgen veel aandacht. De hoofdstukken 9 tot en met 11 ook wel tegenwoordig. Maar die hoofdstukken 12 tot en met 16 die hangen er een beetje bij. Maar die zijn juist heel belangrijk. Want die gaan over het gewone leven. Die gaan erover hoe u en ik met dat geloof omgaan. Hoe je met elkaar omgaat. Wat betekent Torah als het in je hart geschreven wordt? Wat betekent dat dan? Het zijn juist die hoofdstukken waar de brief op uitloopt. Daar gaat het blijkbaar om. Om het gewone, het praktische, het alledaagse leven. Het is natuurlijk indrukwekkend om grote lijnen uit te kunnen zetten over God en Yeshua. Over gerechtigheid en uitverkiezing en dergelijke. Ontzagwekkende thema's. Maar het komt er toch op aan hoe je leven zich daartoe verhoudt. Welke invloed geloof heeft op het leven van iedere dag. Blijkbaar draait die zogenaamde brief van Paulus daarop uit. Op het leven. Het gaat hem om je denken en je handelen, je gezindheid en je daden. Nou, de liefde doet de naaste geen kwaad. Dat is wat we hebben gelezen. Nou noem je dat negatief geformuleerd. U begrijpt het wel. De liefde doet de naaste geen kwaad. He? Ze zegt eigenlijk wat de liefde niet doet. Wat de liefde niet doet. Ze doet de naaste geen kwaad. Nou, laten we daar eerst eens over nadenken. De liefde doet de naaste geen kwaad. Paulus noemt dus drie dingen. De liefde, de naaste en kwaad. Nou, alle drie even kort kijken. Eerst maar naar dat tweede woord. Naaste. Nou, daar kunnen we kort over zijn. Er kwam eens een man bij Jezus, een fariseer, die dacht dat je om over de naaste te kunnen spreken wel een hele verhandeling zou moeten houden. Hij vraagt aan Jezus, wie is mijn naaste? He? Maar Jezus vertelt hem een kort verhaal en hij is meteen bij de zaak zelf. Naaste, dat komt van na, nabij. Het gaat om iedereen die bij je in de buurt komt of bij wie jij in de buurt komt. En bij die naaste geldt ook nog eens, de eerste is meteen de beste. Je gaat de deur uit en wie loop je daar tegen het lijf? Je naaste. De naaste is iedereen die ik aan kan spreken. Ja? Of die mij kan aanspreken. Iedereen die aanspraak kan maken op mijn aandacht, mijn hulp, mijn inzet. Het kan zelfs iemand zijn met wie je in onmin leeft, zegt de Torah. Als die ezel van je vijand te zwaar beladen is en die ezel die zakt door zijn knieën, dan doet het helemaal niet ter zake of het je vijand is. Doet helemaal niet ter zake. Je helpt hem. Dat is Torah. Ja, dat is Torah. En Jezus herhaalt dit natuurlijk ten voeten uit. Want zelfs, Jezus scherpt het natuurlijk toe in die bergreden. Zelfs als hij zegt tegen de ouderen is gezegd, zegt je zult niet zweren bij de hemel of bij de aarde of bij Jeruzalem. Dan zegt hij, weet je wat, je moest maar helemaal niet zweren. Helemaal niet. Laat je ja, ja zijn en je nee, nee. Wat daar bovenuit gaat is uit de boze. Wat daar bovenuit gaat is uit de boze. Dat is Torah. Dat is Torah. Het kan dus iemand zijn met wie je in onmin leeft, dat doet helemaal niet de zaken. Je helpt hem. Als er je hulp nodig is, als jouw hulp nodig is, dan ben jij de naaste. Dat is het. En ik zou nu heel fijntjes kunnen zeggen, dat is alles. Nu iets over dat derde woord, kwaad. De liefde doet de naaste geen kwaad. Kwaad. Kwaad doen. Het oudste verhaal over kwaad doen is natuurlijk dat beroemde verhaal van Kaïn en Abel. Daar lezen we, als je goed doet, Kaïn, dan mag je je gezicht opheffen. Zo staat het er. Als je goed doet, Kaïn, dan mag je je gezicht opheffen. Maar als je kwaad doet, ja, dan verschijnt daar in dat verhaal voor de eerste keer in de Bijbel het nogal in onbruik geraakte woord zonde. Wat is zonde? Nou, dat je jezelf of een ander kwaad doet. In dat verhaal wordt de tegenstelling duidelijk tussen goed doen en niet goed doen, tussen goed en kwaad. De apostel Paulus heeft er in het gedeelte dat direct aan onze tekst van vandaag vooraf gaat, ook al over gesproken. In hoofdstuk 12, vers 9 schrijft hij, wees afkerig van het kwade en gehecht aan het goede. En ook, laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. In vers 21. De ene was vers 9, de andere vers 21. Dus wees afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Het is natuurlijk duidelijk, met die woorden kwaad doen stipt Paulus een immens probleem aan. Want daarbij gaat het niet om misdadigers en straatrovers, om islamitische terroristen en dergelijke, maar dan gaat het om mij. Dan gaat het om mij. Om het kwaad dat ik mezelf of mijn naaste aandoe. En Paulus zegt hier, uit dat probleem is eigenlijk maar één uitweg. De liefde. Die doet de naaste geen kwaad. Nou zou de preek daarmee natuurlijk voor vanmorgen de verkondiging klaar kunnen zijn. Want je denkt, dat is eigenlijk de kern. De liefde doet de naaste geen kwaad. Dat is ook zo. We hebben weet van een immens probleem, heel dichtbij, in onszelf, in ons eigen leven, het probleem van het kwaad. En we hebben weet van de oplossing, een radicale oplossing. Wat wil je nog meer? De liefde als oplossing van alle problemen. Als oplossing van alle kwaad. Toch willen we vanmorgen nog even doorvragen. Doorvragen op dat eerste woord uit onze tekst. Ja? Wat is dat eigenlijk? Liefde. Want die hadden we nog niet gehad. Wat is dat eigenlijk? Liefde. moeten samen één ding afspreken. Als we over dat woord meer duidelijkheid willen krijgen, doen we dat niet om uitstel te krijgen of om de consequenties te ontlopen. We hebben een eerlijke bedoeling. We wensen opheldering te krijgen, juist om de consequenties op ons te kunnen nemen. Het lijkt namelijk zo simpel, liefde. Maar aan dat woord kleeft wel een enorm probleem. Onder het motto van liefde wordt van alles aangeprezen in deze wereld. Wat is liefde eigenlijk? Het is een woord dat heel gemakkelijk gebruikt wordt. En dat niet alleen in allerlei liedjes, dat ook. Het is een woord dat uiterst vaag kan zijn. Dat van alles kan betekenen. En misschien juist daarom vaak zo bitter weinig. Onder de vlag van de liefde wordt van alles verkocht. Van de grootste zelfopoffering tot de meest egoïstische perversiteit. Maar welke lading dekt dat woord dan nog? Ook als je zegt, God is liefde, wat zeg je daar dan mee? Ook dat kan heel gemakkelijk een dooddoener zijn, waarmee we proberen de scherpe kanten van het leven, het onverklaarbare en de vragen van het lijden te verdoezelen. Zoiets van, uiteindelijk zit het wel goed of uiteindelijk komt het allemaal wel goed. We zullen liefde nader moeten bepalen, concreet moeten maken. Anders blijft alles wat we zeggen vaag en onhelder. Een beetje zoetig en misschien zelfs wel een beetje zoetsappig. We zoeken eerst maar weer in de buurt van onze tekst. Zegt Paulus er in dit verband misschien nog wat meer van? Ja. Ik haalde toen net een tekst aan uit hoofdstuk 12 en daar staat ook nog de liefde zij ongeveinsd. Hoofdstuk 12 vers 9. De liefde zij ongeveinsd. Als je er even over nadenkt, dan denk je, dat is eigenlijk al wel wonderlijk vers, hè? Het is een vreemd vers. De liefde zij. Dat is een beetje ouderwets gezegd. Het betekent zoiets als, de liefde zou moeten zijn. Het is aanvoegende wijze, deftig gezegd, als u even school hebt gehad. Hè? De liefde zij. De liefde zou moeten zijn, dat betekent het. Wat zou de liefde moeten zijn? Laat de liefde ongeveinsd zijn. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Of de liefde moet ongeveinsd zijn. Maar wat is geveinsd? Geveinsd, dat betekent toch zoiets als hypocriet? Ja, dat betekent zoiets als hypocriet namaak. Toneelspel. In het Grieks staat het er ook letterlijk. Niet hypocriet staat er. De liefde moet niet hypocriet zijn. Staat er letterlijk in het Grieks. De liefde moet niet hypocriet zijn. Zou Paulus dat nou zeggen? Jongens, de liefde mag niet hypocriet zijn hoor. Liefde en hypocriet, die sluiten elkaar toch uit. Zodra iets hypocriet is, al is het maar een heel klein beetje, dan is het toch geen liefde. Heeft het met liefde niks te maken? Maar het staat er dan ook veel directer. Er staat, de liefde is niet hypocriet. Dat staat er. Dus niet zij, maar er staat de liefde is niet hypocriet. Met de vertaling van Lieneke Buis, de liefde is wars van huichelarij. De liefde is wars van huichelarij. Anders is het geen liefde, zo simpel is dat. Maar al met al zijn we dan toch nog niet helemaal verder gekomen. In onze begintekst horen we Paulus zeggen, de liefde doet de naaste geen kwaad. Dat doet de liefde dus niet. En nu horen we dat de liefde niet huichelt. Het is blijkbaar nogal moeilijk om over de liefde iets in een positieve vorm te formuleren. Paulus gaat er ook nog even op door. Hij gaat het hebben over de geboden. En ook daarbij laat hij zien wat de liefde niet doet. Niet echt breken, niet doodslaan, niet stelen, niet begeren. En je denkt, ja, nou weet ik wel wat hij niet doet. Niet. Maar wat doet de liefde nou wel? En jawel hoor, ook daarover zegt Paulus iets. Twee dingen zelfs. Op de vraag wat is de liefde, geeft hij in de eerste plaats het antwoord. De liefde is de vervulling van de Torah. Dat is het eerste. Ah, dat is positief geformuleerd. De liefde is de vervulling van de wet. De vervulling van de Torah. De liefde is de vervulling van de Torah. Liefde en Torah? Ja, maar je denkt bij jezelf, dat zijn toch twee onvergelijkbare grootheden. Liefde en Torah. Hè? Liefde en wet. Sommige mensen zeggen, dat sluit elkaar uit. Nou, ik dacht het niet. Ik dacht het niet. Wees maar blij als je een goede huwelijksakte hebt gekregen, zou ik maar zeggen. Ja en nee, zou ik zeggen. Als je bij wet denkt aan regels en bepalingen, aan steeds maar weer nieuwe regels, aan protocollen en afspraken, aan lijsten met punten die één voor één moeten worden afgevinkt, zoals in de zorg. Ja, waar blijf je dan met de liefde? Waar blijf je dan met de liefde? Dat is ook zo. Uit angst om maar niet aansprakelijk te zijn, uit angst om aangesproken te worden, kitten we alle kieren dicht, zodat we stikken van de regels. En er komt geen eind aan. Telkens blijkt er weer iets te zijn dat nog niet geregeld is. Nou, daar gaan we ook een protocol voor maken. Al is het maar een potvis die aanspoelt op het strand. In Nederland maken we dan een protocol voor het aanspoelen van potvissen. Zo erg is het in dit land. Ja. De wet bestaat uit bepalingen en wordt steeds maar uitgebreider en uitgebreider en uitgebreider. De regelgeving gaat maar door. En met al die bepalingen blijft de wet dus nog steeds onbepaald. Want ja. Er is iets. Is er dan niets dat de wet bepaalt? Jawel, zegt Paulus, er is iets wat de wet bepaalt. Er is iets dat de wet bepaalt, dat de wet afsluit, dat de regelgeving tot stand brengt. Tot stilstand brengt zelfs. De liefde omvat heel de wet. De liefde vervult de wet. Letterlijk zegt hij dat de liefde de wet helemaal vol maakt. Dat staat er. Die maakt de Torah helemaal vol. Je hoeft de gaatjes niet te dichten met weer regels en regels en regels. Is ook zo. U kunt ze allemaal opdoeken. Al die regels. Als u dat ene gebod vasthoudt. Je zult de naaste lief hebben als jezelf. Kun je alle regels opdoeken in de zorg. Dat zal wat schelen, zeg. Wat een werk zal dat schelen. Hoeven ze niet allemaal meer achter het beeldscherm te zitten de hele tijd. Dat ik bij die dokter kom en dat hij naar het beeldscherm zit te kijken in plaats van naar mij. Ja, zo erg is het geworden in deze maatschappij. Tragisch genoeg. Die tekst van Paulus zet ons met beide benen op de grond. Er is iets dat de wet vol maakt. Alle geboden, alle opdrachten, alle regels kun je onder één slotsom, onder één hoofd, onder één positieve opdracht samenbrengen. Je moet de naaste lief hebben als jezelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Dus is de liefde de vervulling van Torah. Met deze tekst zet Paulus ons met beide benen op de grond. De liefde krijgt geen enkele mogelijkheid om te gaan zweven. Om boven het concrete leven uit te stijgen. De liefde is hier niet iets om in weg te zwijmelen. Liefde, dat is vervulling van de geboden. Vervulling van de opdrachten. En dat dan ook nog op een volle manier volkomen. Met een volheid die niets te wensen overlaat. Daarom haalde ik dat voorbeeld aan van die dief, weet u wel. Wie een dief was, stelen niet meer. Maar hij spannen zich in om met zijn handen goed werk te doen. Opdat hij iets heeft mee te delen aan de behoeftigen. Dat is Torah vervullen. Ik kom terug op onze vraag, wat is liefde? Liefde doet iets. Liefde is niet alleen maar een prettig gevoel of zoiets. Kierkegaard zegt ergens, wat de liefde is, dat doet ze. En wat ze doet, dat is ze. Wat de liefde is, dat doet ze. En wat ze doet, dat is ze. Misschien hebt u de grap die Paulus hier maakt niet gehoord. Paulus maakt hier een grap, ja. Hij zegt, betaal aan iedereen wat je hem of haar verschuldigd bent. Belasting, tol, invoerrechten, ontzag, eer, respect. Aan iedereen betaal dat wat hem toekomt. Zorg dus dat je geen schulden hebt. Dat je niemand iets verschuldigd bent. Op één ding na. Op één ding na. De liefde. Wees elkaar niets schuldig behalve liefde. De liefde is een schuld die je nooit aflost. Die je tegenover iedereen hebt en die je ook tegenover iedereen wilt nakomen als het goed is. Bij alles wat we doen is dus eigenlijk maar één vraag van belang. Hoe verhoudt wat ik doe zich tot de liefde? Is de liefde erin aanwezig? En iedereen weet wat een wereld van verschil er is tussen twee keer hetzelfde werk. De ene keer met liefde gedaan en de andere keer zonder. Ja, dan denk ik weer even aan de zorg. bijvoorbeeld. Maar je doet hetzelfde voor dezelfde persoon. En de ene keer doe je het op de automatische piloot, omdat het nou eenmaal je werk is en je moet. En de andere keer weet je, nee, maar ik wil het uit liefde doen. Dat wil ik dat mijn drijfveer is. Wat een verschil. Zowel voor jezelf als voor die ander. Aan wie of voor wie je dat werk doet. De wet geeft de regels. Maar de wet is niet de maat. Als de wet de maat wordt waaraan we elkaar meten, dan kom je terecht in een eindeloos vergelijken en in een onophoudelijk elkaar de maat nemen. De liefde is de maat. En het is de maat waar ieder zichzelf aan moet meten. Dat is het wonderlijke. Dan heb je geen protocol nodig. Want je meet jezelf aan een maat die daar ver bovenuit gaat. Ieder moet zichzelf daaraan meten. Want ook als ik me aan de regels houd, in het verkeer, in mijn omgang met anderen, in mijn werk, kan het van binnen bij mij helemaal niet goed zitten. Dat is het probleem. Dat is ten diepste het probleem van de zon. Wat doet de liefde? Ze vervult de geboden. Ze vervult de opdrachten van de Torah. Jazeker. Helemaal. Maar dat is niet het eerste waar ze over nadenkt. Dit niet doen, dat niet doen, zus niet doen, zo niet doen. Nee. Ze heeft lief. En dan doet ze goed en geen kwaad. Uiteindelijk blijkt het toch heel simpel. Alleen, het moet nog wel gedaan worden. Ja? Waar komt dat verzet tegen die apostel Paulus toch vandaan? Misschien wel uit het feit dat hij ons het vuur zo na aan de schenen legt. De liefde, zegt hij, de liefde doet de naaste geen kwaad. Alleen maar goed. De liefde doet je goed, jouzelf en de ander. Daarom is de liefde vervulling van Torah. Amen.